Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En fun fact, deze aflevering of op dit moment neem ik het op ergens anders. En volgens mij hoor je echt een ontzettend verschil in geluid, dus ik ben benieuwd of jullie dat ook horen. Deze plek is veel onhandiger om op te nemen, maar het klinkt wel veel mooier, dus misschien hou ik het zo, misschien niet. Maar goed, dan weten jullie dat in ieder geval. Ik heb verder geen algemene mededelingen deze week, dus ik wil eigenlijk gewoon gelijk beginnen met de zaak van deze week. En het is tussen aanhalingstekens een grappige zaak, want ik had eigenlijk een andere zaak op de planning staan voor vandaag. Maar volgens mij was het vorige week dat ik de kijk, luister, leestip gaf, de verdwenen SS'er. En daardoor was ik weer helemaal into de Tweede Wereldoorlog en was ik allerlei dingen aan het opzoeken. En toen stuitte ik op dit verhaal, namelijk de zaak van Johanna Breek, een vrouw die oplichtte en waarschijnlijk meerdere moorden op haar geweten heeft. Dus daar wil ik het over hebben, want ik vond het zo'n bizar en interessant verhaal. Toen dacht ik, dit is echt een goede zaak. Ik hoop dat ik er genoeg over kan vertellen, maar bizar is het in ieder geval. We gaan in ieder geval beginnen met de achtergrondinformatie. En we gaan het dus hebben over Johanna Breek, die voluit Johanna Maria Breek heette. Ik kon haar exacte geboortedatum niet vinden, maar ze is in ieder geval geboren in 1895 in Haarlem, waar ik heel dichtbij woon. Dus dat voelt dan altijd een beetje extra speciaal. Heel veel achtergrondinformatie over haar is er natuurlijk niet, want het is lang geleden, van voor de oorlog. Maar allereerst was ze echt een super knappe en charmante verschijning. Echt, als je haar foto ziet, denk je, wow, dat is echt een hele mooie vrouw. Ze ziet er heel lief uit. En je kunt je dus ook niet voorstellen dat ze bepaalde dingen doet. Maar goed, het enige wat er bekend is over haar jeugd is dat ze geen leuke jeugd heeft gehad, een slechte jeugd zelfs. Maar uiteindelijk vindt ze haar man, de Joodse Philip Bremer. En Philip, die was een diamantenhandelaar en net als Johanna was hij gek op geld en hij scheen ook mensen op te lichten. Johanna was dus ook helemaal into geld, zichzelf, mooie spullen, luxe leven. Dus daar matchten ze perfect in en ze waren eigenlijk een soort van Bonnie en Clyde, maar dan heel lang geleden. Ze trouwden en ze gingen uiteindelijk wonen in Rotterdam en ze kregen 5 kinderen. Uiteindelijk ziet Johanna een goede handel in het zijn van een waarzegster en een kaartlegger. Ze wordt behoorlijk populair en heel veel mensen kloppen bij haar aan met vragen die ze hebben en waar ze dan graag een antwoord op willen. Natuurlijk zoals dat gaat bij een medium, waarzegster, kaartlegger, noem het maar op. Dus mensen die klopten graag bij haar aan voor advies en raad en antwoorden. Ze gaf dan vooral hele vage antwoorden en als mensen dan meer wilden weten, moesten ze uiteraard ook meer betalen. En daar haalden ze best wel wat geld mee op. En ik denk dat het eigenlijk ook best wel vooruitstrevend was dat Johanna dus al zelf ook werkte. Vroeger was het natuurlijk gebruikelijker en traditioneler dat de man die verdiende het geld en de vrouw bleef thuis bij de kinderen. En in hun geval was dat dan ook wel een beetje zo, maar Johanna die verdiende toch ook best wel een leuk zakcentje aan haar waarzegsterpraktijken. Een opvallende vrouw dus. Ze was knap, ze hield van geld, mooie spullen, een luxe leven. Ze werkte dus zelf ook, ze was getrouwd, ze was moeder. En ze was dus knap, maar had ook een donker kantje eigenlijk. En verder nog belangrijk om te vermelden, want dat ben ik vergeten. Ten tijde van dat dit zich allemaal afspeelde, was Johanna rond de 40, 45 jaar. Toen zich het verhaal wat ik zo ga vertellen zich afspeelde. Dus laten we daar ook maar mee beginnen. Want uiteindelijk wordt het natuurlijk oorlog. In 1940 breekt de Tweede Wereldoorlog aan en wordt Rotterdam ook gebombardeerd. En zoals ik net vertelde, Johanna woonde samen met Philip en hun 5 kinderen in Rotterdam. Dus ze woonden eigenlijk echt in de kern van waar het op dat moment heel heftig was. Nou ja, het was natuurlijk een verschrikkelijke ramp. Heel veel mensen waren alles kwijt. Er was heel veel verdriet, leed. Nou ja, iedereen weet natuurlijk wat er allemaal gebeurde in die tijd. Maar Johanna en haar man Philip zien vooral geldtekens in hun ogen. Want het is natuurlijk zo dat als mensen ten einde raad zijn en veel verdriet hebben, dat ze alles willen aangrijpen dat hen verder helpt. En dat resulteert erin dat Philip een bedrijfje begint in juridische dienstverlening. Hij hielp dan mensen aan een schadevergoeding voor de geleden schade tijdens de bombardementen. En dat klinkt natuurlijk heel nobel, maar het schijnt zo te zijn geweest dat hij daar ja, mensen een beetje mee oplichtte ook. En het was dus niet vanuit zijn hart, zeg maar. Maar dat maakt hem niet de enige kostwinnaar tijdens de oorlog. Want we hadden natuurlijk ook nog steeds Johanna en die slaat ook een slaatje uit de oorlog en andermans ellende. Want ze had natuurlijk nog steeds haar helderziende waarzegsterpraktijk en daar ging ze ook gewoon stug mee door tijdens de oorlog. En elke week zette ze een advertentie in het Rotterdams Nieuwsblad. Hiervan zal ik ook even een foto plaatsen op Instagram, maar in de advertentie stond: mevrouw Breek, helderziende, geeft opheldering in alle zaken. Consult vanaf 50 cent, spreekuur 10 tot 12 en 2 tot 9, ook zondags, Erasmusstraat 75. Nou, dat stond er dus in de advertentie en daarmee lokte ze als het ware allerlei mensen naar haar waarzegsterpraktijk toe die ze aan huis had. En ze begonnen hier natuurlijk mee aan het begin van de oorlog. Maar naarmate de oorlog natuurlijk vorderde, hoe meer mensen overleden aan de bombardementen, hoe meer mensen alles kwijtraakten en dus ook hoe wanhopiger de mensen werden. En er waren ook steeds meer vrouwen die hun man verloren en die dan uiteindelijk dus aanklopten bij Philip voor juridische hulp. En hij hielp ze dan natuurlijk met die schade en daarnaast bood hij ze eigenlijk ook een schouder om op uit te huilen. Uiteindelijk lichtte hij ze dan daarnaast dus ook op. Die vrouwen hadden dat eigenlijk niet door, omdat ze gewoon geld kregen voor hun schade. En ze hadden ook gewoon echt het gevoel dat ze geholpen werden. En daardoor liep de business van Philip ook behoorlijk goed, want eigenlijk waren alle partijen een soort van blij. Maar niet alleen zijn handel liep goed, want ook die van Johanna liep heel erg goed. Er kwamen steeds meer mensen die graag hun toekomst lieten voorspellen. En uiteindelijk kregen ze het zo druk dat mensen moesten wachten tot ze aan de beurt waren. Omdat het dus echt ja, zo druk was. De praktijk van Johanna die was dus aan huis, dus ze moesten daar een oplossing voor vinden. Want ja, al die mensen in huis, dat was natuurlijk wel behoorlijk onhandig. Dus wat deden ze nou? Johanna en Philip die offerden hun slaapkamer op en ze maakten van hun slaapkamer een wachtkamer. Nou, ze hadden dus geen slaapkamer meer, maar voortaan sliepen ze wel in de woonkamer. Want ja, met die wachtkamer, er kon natuurlijk geld verdiend worden en dat was alles wat voor hun telde. Dus ze hadden dan wel een wachtruimte voor de oplichtingpraktijken van Johanna. Tegelijkertijd hadden ze geen bed meer om in te slapen, maar dat terzijde. En het grappige eigenlijk ook is dat de twee zaken van Johanna en Philip elkaar dus best wel versterkten. Want het kwam best wel vaak voor dat mensen dan eerst op consult gingen bij Philip voor schade of hulp in ieder geval juridisch gezien. En dan daarna doorliepen naar de praktijk van Johanna om de toekomst te laten voorspellen. Dus dat werkte elkaar in de hand en dat leverde hun behoorlijk wat geld op. Maar uiteindelijk lijkt het toch niet genoeg te zijn voor Johanna, want uiteindelijk slaat ze helemaal door in haar lust voor geld en doet ze dingen waarvan je je niet kan voorstellen dat iemand dat doet en dan helemaal voor geld. Want op een gegeven moment was het dus zo, en dit is zo gruwelijk en walgelijk, maar op een gegeven moment was het dus zo dat als je Joden aangaf en dus verraden, dat je als verrader zijnde 15 gulden kreeg. En ik heb het even gegoogeld en dat is omgerekend nu zo'n 150 euro. Dus 150 euro voor het aangeven van een Joods persoon en dus eigenlijk voor diegene's leven. Je kan het je niet voorstellen, maar er zijn dus mensen die dat deden. En één zo'n iemand was Johanna. Want voor iemand zoals Johanna, die zo belust is op geld, ja, is dit natuurlijk een hele lucratieve business en zo geschieden. Ze verraden een hoop Joden, waaronder kennissen, vriendinnen en uiteindelijk lijkt het erop alsof ze dit dus ook heeft gedaan bij haar eigen familie en gezin. Want Filip die was natuurlijk Joods en daardoor was haar familie dus ook Joods. Maar daardoor kende ze dus ook een heleboel Joodse mensen waarvan ze er dus best wel veel heeft verraden. Maar goed, terug, want het lijkt erop alsof zij ook haar eigen familie heeft verraden. Want ondertussen zijn Filip en hun twee zoons namelijk nog een extra business gestart. En dat was een handeltje in het vervalsen van persoonsbewijzen voor Joden. En nadat ze daarmee waren begonnen, wordt Filip meerdere keren aangehouden, maar daarna ook telkens weer vrijgelaten. Uiteindelijk gebeurt dat meerdere keren, maar na 4 keer wordt hij definitief aangehouden en uiteindelijk gedeporteerd. Net als hun zoon, dus de zoon van Johanna en Filip. Ook hij wordt namelijk gedeporteerd naar Auschwitz. En zo zijn er steeds meer mensen om Johanna heen die op de een of andere manier verraden worden en gedeporteerd worden. Dat viel op en heel waarschijnlijk is het dus zo dat Johanna degene is geweest die hen verraden. En ook zo bij Filip en hun zoon, want het schijnt zo te zijn geweest dat Johanna heeft aangegeven dat zij persoonsbewijzen vervalste, dat ze daarom zijn aangehouden, dat ze daardoor gedeporteerd zijn en daarom ook zijn omgekomen, of omgekomen vind ik niet het juiste woord, zijn vermoord in een gaskamer. En er volgen natuurlijk jaren van oorlog, maar uiteindelijk wordt Nederland bevrijd in mei 1945. En uiteindelijk is het dan 26 mei 1945, dus echt vlak na de bevrijding van Nederland. En er wordt bij Johanna aangeklopt. En het is niet voor de gezelligheid, want het is een arrestatieteam van de Binnenlandse Dienst. En Johanna die wordt gearresteerd op verdenking van collaboratie, het samenwerken met de vijand. En wie is dan degene die haar heeft verraden en haar heeft aangegeven? Nou, dat was haar schoondochter Margje. En Margje was de vrouw van hun zoon Maximiliaan, die gedeporteerd werd samen met Filip. En hij was dus ook omgekomen in een gaskamer in Auschwitz. En Margje, die was dus haar man verloren en ze was ervan overtuigd dat Johanna degene was die haar man en schoonvader had verraden en niet alleen hen. Want een groot deel van Margje, haar eigen familie, die was ook Joods en ook gedeporteerd. Dus zij had het vermoeden dat Johanna ook hiermee te maken had en dat zij dus eigenlijk verantwoordelijk was voor iedereen om haar heen die gedeporteerd was. Dus dat ze zoiets van, nu ga ik jou aangeven ook, en terecht overigens. En daarom werd Johanna dus gearresteerd. Uiteindelijk komt er een proces en wordt er 8 jaar cel geëist tegen Johanna voor de collaboratie. Maar uiteindelijk wordt Johanna verrassend genoeg vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. En de precieze uitspraak was: het is niet nuttig en overtuigend bewezen dat zij haar man, zoon en andere Joodse heeft verraden. En toen kwam ze dus helaas weer op vrije voeten, ondanks dat ze zeer waarschijnlijk al deze Joodse mensen heeft verraden voor 15 gulden per persoon. En alles om Johanna en wat er gebeurd was en haar rechtszaak, dat was eventjes groot nieuws. Maar het leven gaat natuurlijk verder en ook voor Johanna. Filip was dus omgekomen in de gaskamers van Auschwitz. Dus Johanna die was terug op de vrijgezellenmarkt en klaar voor een tweede nieuwe man. En uiteindelijk viel ze voor de 12 jaar jongere voormalig SS'er Willem-Jan Brummelhuis. En even los hiervan, maar stel je voor dat je je eigen Joodse man verraadt en vervolgens met een SS'er trouwt. Maar goed, dat zeide, zo was Johanna blijkbaar. Ze trouwde dus met hem, maar na een tijdje was ze eigenlijk weer een beetje op hem uitgekeken. Dus ze wilde er vanaf. En als je Johanna bent, dan kun je natuurlijk 2 dingen doen. Je kan ervoor kiezen om te scheiden, maar daar hou je niet zoveel geld aan over. Je kan er ook voor kiezen om je man te laten overlijden, want dan erf je alles. Dan kunnen jullie waarschijnlijk wel raden waar Johanna voor koos. Dat laatste natuurlijk. En hiervoor schakelde ze haar schoonzoon in. Want zelf haar handen vies maken aan een moord, dat was niet helemaal wat ze in gedachten had. Dus daarvoor schakelde ze de hulp in van haar schoonzoon. En tegen hem vertelde ze dat hij heel slecht voor haar was. En ergens denk ik van ja, het zal ook wel geen gezellige man zijn geweest. Hij was tenslotte een SS'er. Dus ja, hoe goed kan zo'n persoon zijn? Voor het verhaal maakt het niet heel veel uit of Willem-Jan nou aardig was of niet. Johanna wilde in ieder geval van hem af. En nou ja, ze had haar schoonzoon dus zover gekregen om een aanslag te plegen op Willem-Jan. Maar deze aanslag die mislukte. Daarna probeerde Johanna het zelf maar dat lukte ook niet. En uiteindelijk heeft hij het dus toch overleefd, is Johanna gewoon bij hem weggegaan en heeft ze er dus eigenlijk geen geld aan overgehouden. Wat natuurlijk wel jammer was voor zo iemand als Johanna. Uiteindelijk gaat ook nu weer het leven door. Ze pakt haar leven op als een vrijgezelle vrouw, maar ze wil toch wel weer een man. En wat Johanna doet, nou ja, nu heb je natuurlijk Tinder. Vroeger zette je een contactadvertentie in de krant. En ze schreef in de advertentie: dame van middelbare leeftijd zoekt langs deze weg kennismaking met heer van dezelfde leeftijd. Om na wederzijds goedvinden een huwelijk aan te gaan. Nou, die advertentie zette ze dus in de krant. Ze ging er helemaal voor, even een derde huwelijk. Dat mag natuurlijk en al snel kreeg ze heel veel brieven waarvan eentje was van Bernardus Wilhelmus Wiegrink. En deze Bernardus die woonde in Den Haag en had daar een boekhandel. Hij was slechtziend, lang, slank en was 65 jaar en nou ja, het leek Johanna wel wat. Dus ze had hem gebeld na het krijgen van de brief. Ze vertelde, nou ik heb je brief in goede orde ontvangen. En daarop stelde hij voor dat Johanna de volgende dag al met de trein naar hem toe zou komen. Overigens, ik vind het niet heel erg classy om een vrouw helemaal naar jou toe te laten komen, maar goed. Zij vond het blijkbaar geen probleem, want de volgende dag stapte Johanna op de trein naar Den Haag om Bernardus te gaan ontmoeten. Het klikte waarschijnlijk best wel tussen hun, of ze fakte het, of ze vonden elkaar gewoon prima. Maar uiteindelijk stemden ze alle twee in met hun huwelijk en gingen ze daadwerkelijk trouwen. En ze trouwden op huwelijkse voorwaarden, wat betekent dat er duidelijke afspraken werden gemaakt over de bezittingen als een van hen zou komen te overlijden. En uiteindelijk was het zo geregeld dat Johanna een kwart zou krijgen van het vermogen van Bernardus als hij zou komen te overlijden. De rest van zijn vermogen ging naar zijn dochter. Maar goed, ja, het was alsnog 25%. Johanna begreep het wel, vond het jammer, maar goed, hè, het was toch 25%. Hij had een succesvolle boekhandel, dat was in een statig pand. Dus uiteindelijk zou het haar best wel wat opleveren en had ze dus niet heel erg veel te klagen. En was het niet zo slecht. En uiteindelijk, je voelt hem misschien al aankomen, maar in 1958 overlijdt ook Bernardus Wilhelmus. En ja, ook dit voel je misschien al aankomen, maar het is geen natuurlijke dood. Hij wordt namelijk vermoord. Op gruwelijke wijze in zijn eigen boekhandel. Hij werd gevonden door Johanna, half onder zijn bureau en zijn gezicht was eigenlijk onherkenbaar. Hij was overduidelijk enorm mishandeld en overal zat bloed. Zijn overhemd was opengescheurd en zijn stropdas zat nog heel strak om zijn nek. Nou ja, hij was in ieder geval gruwelijk vermoord. Maar ja, wie had dat gedaan? Dat weten we eigenlijk tot op de dag van vandaag niet met 100% zekerheid. Maar er is iemand die voor de dood van Bernardus is opgedraaid. En dat was de zoon van Johanna, haar zoon Pierre. En de verklaring van hem was dat hij ruzie had gekregen met Bernardus over geld. En dat dat uiteindelijk heeft geleid tot de moord. En dat betekent dus dat het een uit de hand gelopen ruzie zou zijn. Uiteindelijk wordt hij ook veroordeeld voor de moord. Maar de straf valt wel mee, want na 5 jaar komt hij alweer vrij. En ook al werd hij veroordeeld, toch denken heel veel mensen dat Johanna degene is geweest die met de moord is begonnen. En dat zij het dus is begonnen, niet daadwerkelijk heeft afgemaakt, want daarvoor zou ze dus de hulp van Pierre hebben ingeschakeld. En iets wat dat verhaal versterkt is iets wat er gevonden werd. Want bij het lichaam van Bernardus werd een pentikous gevonden. En ja, de zoon van Johanna, Pierre, die droeg geen pentikousen. Dus het is wel een beetje vreemd dat die pentikous daar gevonden werd. Dus daarom denken heel veel mensen dat Johanna wel degelijk aanwezig was. Dat zij de moord is begonnen, dat zij dat heeft gewild. En dat haar zoon dat voor haar heeft afgemaakt. Uiteindelijk is Johanna dus nooit ergens voor veroordeeld. Maar toch is dit verhaal dus aan het licht gekomen. En nou ja, hoe komt dat dan? Dat is een grappig verhaal, want dit verhaal is namelijk aan het licht gekomen doordat de schrijfster Kim Heidenrijk zich begon te verdiepen in het verhaal rondom de moord op de boekhandelaar. En zij stuitte dus per ongeluk eigenlijk op de verhalen rondom Johanna Breek. Ze besloot het verhaal uit te werken en uiteindelijk kwam ze in contact met de familie van Johanna. En de familie heeft uiteindelijk besloten om haar te helpen met het schrijven van een boek over Johanna. En dat boek heet Mevrouw Breek. Dit is dus mede door de familie en de zoons van Johanna, die dus nog leefden, die ze dus niet had verraden, die zijn na de oorlog geëmigreerd uit angst en ze zijn uiteindelijk in Australië en Engeland terechtgekomen. Nou ja, die hebben daar hun eigen leven opgebouwd, kinderen gekregen en uiteindelijk heeft iedereen zo een steentje bijgedragen aan het maken van uiteindelijk het bizarre verhaal rondom Johanna. En de schatting is uiteindelijk, op basis van alle verhalen rondom Johanna, dat ze uiteindelijk zo'n 24 moorden op haar geweten heeft. Het zullen er waarschijnlijk meer zijn, maar daarvoor is gewoon echt te weinig bewijs. Feit is en blijft dat Johanna gewoon veel Joden heeft verraden. En ja, we weten natuurlijk hoe dat in veel gevallen afliep met Joden. Een heel bizar verhaal dus. En Johanna is dus nooit veroordeeld wegens te weinig bewijs. Maar ik denk dat er één ding heel erg zeker is. Johanna was niet vies van geld en niet vies van het goed regelen voor zichzelf. Ze is overal in ieder geval goed mee weggekomen en uiteindelijk is ze in 1970 overleden. In 2019 kwam dus het boek over haar uit en mocht het allemaal niet waar zijn, ja, dan is het natuurlijk vrij lullig dat het allemaal over haar verteld wordt, want ze kan zichzelf natuurlijk niet meer verdedigen. Maar goed, het lijkt mij dat als er zoveel verhalen zijn en ook van haar eigen kinderen en kleinkinderen, ja, dan moet er wel een kern van waarheid in zitten. Ja, wat mij betreft echt een krankzinnig verhaal, een krankzinnige vrouw, zo klinkt ze tenminste. En ik vond het echt heel interessant om hier allerlei dingen over te lezen. Ja, een bizar verhaal nogmaals. In ieder geval, dit is wat ik jullie kon vertellen over het verhaal van Johanna Maria Breek. En mijn kijk, luister, leestip deze week is dan gelijk het boek over haar. Het verhaal heet dus Mevrouw Breek en ik ben het zelf op dit moment ook aan het lezen. Het staat overigens niet gesponsord op Storytel voor de Storytel gebruikers. Maar ik ben er dus zelf net in begonnen. Ik kan er dus nog niet heel veel over vertellen. En ik kreeg de vorige keer dat ik aan een boek was begonnen, maar nog niet uit had, daar wat kritiek op. Maar dan wil ik mezelf gelijk even verdedigen. Ik heb eigenlijk gewoon een paar dagen om de podcast voor te bereiden. Dus als ik dan in die tijd ook nog een heel boek moet uitlezen, ja, ik weet niet hoe jullie dagen eruit zien, maar daar heb ik helaas geen tijd voor. Dus ik kan het of niet vermelden of het niet lezen. Nou ja, ik kies hiervoor, dus doe ermee wat je wil. In ieder geval, het boek heet dus Mevrouw Breek en gaat over alles rondom Johanna. En het is dus geschreven door Kim Heidenrijk. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Het beeldmateriaal zet ik natuurlijk op Instagram en het CrimeTalk.nl. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Nou ja, bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.